Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Holtslag uit Giessenburg zal voorgaan. Vanmorgen stond de dienst in het teken van de Bijbelleesweek en u en jij worden hartelijk uitgenodigd de bijeenkomsten deze week te bezoeken. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 92, vers 1. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. En ook vers 2. Het voegt ons met blijde klanken door het voorbedaan die het al gebiedt op harp en luid te danken. Ik noemde u het eerste en het tweede vers van Psalm 92. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Aanvangstekst van deze dienst vinden we in 1 Samuel 16, waar de Heere God tegen de profeet Samuel zegt, en dat is bij de verkiezing van een nieuwe koning in plaats van koning Saul, dan zegt hij: het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Amen. Samen zijn willen we voortzetten met het zingen vanuit Psalm 12. Psalm 12 en daarvan het derde en het zesde vers. Dus Psalm 12, vers 3 en vers 6. Des Heren woord is rein, zo hebben we gezongen. En zijn woord is niet alleen rein, zuiver, maar God is dat ook zelf. Zuiver, heilig. Iets wat de Heer niet ziet als hij naar ons kijkt, als hij ons hart aanziet. Dat is meestal, of eigenlijk nooit, zo zuiver, zo rein. Ons spreken is dat ook lang niet altijd. En toch willen we die belijdenis van het geloof uitspreken. Een spreken waarvan we misschien ook wel moeten zeggen van: ik zeg het wel, maar geloof ik het altijd? Leef ik er altijd naar? God weet het. God kent ons hart. En juist daarom is het goed om het uit te spreken. Omdat we daarmee ook zeggen: Heren, ik moet het van mezelf niet hebben, maar van u. Van u alleen. Ik zoek de zaligheid buiten mijzelf in Christus Jezus. En zo willen we ons geloof belijden. We doen dat met de geloofsbelijdenis van Nicea. En aansluitend met het zingen vanuit de bundel op toonhoogte. Ik heb de vaste grond gevonden. Niet in mezelf, maar in de dood van Christus voor de zonden van eeuwigheid als grond gelegd. Zo de bundel op toonhoogte, vers 1 en vers 2, waarin we onder andere ook mogen zingen. Het is het eeuwige erbarmen dat mijn besef te boven gaat. We snappen dat niet, dat die heilige God liefde heeft voor zondaren. Maar we mogen er wel van genieten en eruit leven. Willen we met elkaar dat geloof belijden, zoals gezegd met die woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En we mogen dat geloof belijden in verbondenheid ook met elkaar, verbondenheid met broeders en zusters, overal ter wereld. En ook in verbondenheid met een ieder die ons voorgegaan is in het geloof. Belijden wij dan het geloof al dus. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde en van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Here, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader en door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en mens is geworden. Die voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En zal weer komen met heerlijkheid. En de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aangebeden en mede groot gemaakt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Laten wij in de naam van onze Heer Jezus Christus in gebed gaan tot die heilige, almachtige God. Laten wij bidden. Almachtig, heilige, God en Vader in de hemel. Dank u wel. Dat wij in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus, tot u mogen komen. Dank u wel. Dat u die ook ons hart aanziet, ons toch met open armen wilt ontvangen. Zodat in die gelijkenis van de verloren zoon ook zo mooi mogen zien. Dat hij zelfs op de uitkijk staat. Heren, met die verloren zoon moeten ook wij zeggen dat wij het niet verdienen om uw kinderen te zijn. Toch doet u zoveel, geeft u zoveel. Geeft u ons vergeving, verzoening. Zelfs eeuwig leven in uw koninkrijk. Onverdiende zaligheden, omdat de Heer Jezus het volbracht heeft, om het kruis van Golgotha. En dank u dat we dat mogen geloven, dat mogen belijden, dat we ja zo de vaste grond hebben gevonden, waarop we mogen staan, mogen bouwen. Heren, een rots te midden van de wereld die tekeer gaat, maar telkens weer zoveel dingen zich afspelen in oorlogen, in strijd. Maar u bent een vaste grond, een vaste burcht. U bent een schuilplaats. En we danken u daarvoor. Dat we zo tot u mogen komen. En vanuit het geloof mogen leven. En Heer, u weet dat dat voor ons ook best wel moeilijk is. Omdat we van nature geneigd zijn om zonde te doen. Zoveel meer aan onszelf te denken dan aan u en aan de naaste. Heren, u dacht alleen maar aan uw schepping. Aan die mens die in zonde gevallen was. Help ons om met die ogen van u naar de wereld te kijken. Naar anderen, naar de mensen in nood. En help ons om zo te leven zoals u dat van ons vraagt. Vanuit het geloof naar uw wil. Dat we daadwerkelijk zo kiezen. Een zoutend zout, een lichtend licht. Uw liefde mogen verspreiden in uw Zoon Jezus Christus. Heer, en dan kan het best zijn dat we onszelf misschien maar heel zwak en klein voelen. Of dat er nog zoveel in ons moet gebeuren, u weet het. Maar wilt u dat dan in ons doen? Wilt u geven wat nodig is? Dat we tot geloof mogen komen, gesterkt mogen worden, bemoedigd. Heer, wil ons samen zijn vanavond ook daartoe gebruiken. Hier in de kerk, thuis met ons verbonden. Wilt u zelf de Bijbel voor ons openen? Dat uw woord mag klinken. Dat uw stem in ons hart mag klinken. Dat we het mogen horen, aan mogen nemen. Heer, het ook mogen begrijpen en eruit mogen leven. Vader, wilt u die genade ons schenken? Wilt u met uw geest werkzaam zijn in de harten van ons allen en zo ons zegenen? Wil wegnemen, Heer, al wat daarin een belemmering is. Heer, ook het werk van de duivel, wilt u dat belemmeren? Opdat uw geest in ieder van ons bezig mag, tot eer van u, tot zegen van onszelf, de gemeente, maar ook bovenal van de naaste. We vragen dat niet uit verdiensten, maar uit genade alleen om Christus wil, uw Zoon, onze zaligmaker. Amen. Ik wil met u vanavond twee gedeelten uit de Bijbel lezen. Allereerst uit het Oude Testament. Daar lezen we een gedeelte uit de geschiedenis van Gideon. En wel uit Richteren 7. Dus Richteren 7. Daarvan lezen we de eerste 8 versen. De geschiedenis van Israël is het vaak dat ze weer kwaad deden in de ogen des Heren. En dan zond God een richter die hen moest leiden. Maar Gideon is zo'n richter die het allemaal niet weet. Die telkens ook weer tekenen wil, die onzeker is. Maar die wel telkens van God ook mag horen. Ja, maar ik ben bij je. Doe maar wat ik van je vraag. En zo heeft hij ooit het altaar van Baal afgebroken en ook de gewijde paal omgehakt. En wij lezen een gedeelte verder. Hij is bekleed met de Heilige Geest. 4 stammen opgeroepen om een leger te creëren, om tegen Midian te vechten. Richteren 7 als allereerst, dus vanaf vers 1 tot met vers 8. En dan sluiten dan ook nog enkele versen uit 1 Timotheus 1. Maar allereerst Richteren 7. Toen stond Jerubbaal, dat is Gideon, vroeg op, met al het volk dat bij hem was. Zij sloegen hun kamp op bij de bron Harod, terwijl het kamp van Midian ten noorden van hem lag, achter de heuvel Moren in het dal. En de Heere zei tegen Gideon, het volk dat bij u is, is voor mij te talrijk om Midian in hun hand te geven. Anders zou Israël zich tegen mij kunnen beroemen en zeggen, mijn eigen hand heeft mij verlost. Welnu, roep toch ten aanhoren van het volk, laat wie bevreesd is en beeft terugkeren en zich naar het gebergte van Gilead haasten. Toen keerden er uit het volk 22.000 man terug, zodat er 10.000 overbleven. Daarop zei de Heere tegen Gideon, het volk is nog te talrijk, laat hen afdalen naar het water. Daar zal ik hen voor u uitzuiveren. Zo zal het gebeuren. Van wie ik tegen u zal zeggen, deze mag met u optrekken, die mag met u optrekken. Maar al degenen van wie ik zal zeggen, deze mag niet met u optrekken, die mag niet mee optrekken. En hij liet het volk afdalen naar het water. Toen zei de Heere tegen Gideon, iedereen die het water met zijn tong oplikt, zoals een hond likt, die moet u apart zetten. En iedereen die zich op zijn knieën bukt om te drinken, eveneens. Het aantal van hen die met hun hand het water naar de mond brachten om het op te likken, was 300 man. Maar heel de rest van het volk had zich op hun knieën gebukt om water te drinken. Toen zei de Heere tegen Gideon, door de 300 man die gelikt hebben, zal ik u verlossen en Midian in uw hand geven. Laat daarom al het overige volk weggaan, ieder naar zijn woonplaats. Zij namen de proviant van het volk en hun bazuinen met zich mee. Maar al de overige mannen van Israël liet hij gaan, ieder naar zijn tenten. De 300 man hield hij echter bij zich. En het kamp van Midian lag beneden hem in het dal. Tot zover de eerste schriftlezing. We lezen zoals gezegd verder in 1 Timotheus 1. En daarvan de versen 12 tot en met 17. Dus de eerste brief van de apostel aan Timotheus. En dan van het eerste hoofdstuk, de versen 12 tot en met vers 17. Aansluitend willen we dan zingen van Psalm 60. Psalm 60, het eerste en het derde vers. Dus na de tweede schriftlezing, Psalm 60, vers 1 en vers 3. Zoals gezegd, we lezen allereerst 1 Timotheus 1 vanaf vers 12. De apostel Paulus die schrijft daaraan Timotheus, die hij zijn zo noemt, zijn geestelijke zoon. En ik dank hem die mij kracht gegeven heeft. Namelijk Christus Jezus, onze Heere. Dat hij mij trouw geacht heeft. Toen hij mij een plaats gaf in de bediening. Mij, die vroeger een godslasteraar was. Een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. De genade van onze Heer is echter zeer overvloedig geweest. met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, dat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven, tot het eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Zalig is een ieder die dat woord van God hoort en het bewaart in het hart. Halleluja. Amen. Prediking vanavond zal in bijzonder zijn vanuit het schriftgedeelte dat we lazen, het Bijbelboek Richteren. Die strijd die er is, we zullen stilstaan bij die strijd en wat voor een soort strijd dat is, maar ook bij de vraag, hoe kan Gods genade overvloedig ervaren worden? Als antwoord op de prediking willen we de dienst voortzetten met het zingen vanuit Psalm 56. Nee, Psalm 51 moet ik zeggen. Psalm 51, vers 5, vers 6. Dus Psalm 51, daarvan het vijfde, het zesde vers als antwoord op de prediking. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. O God, hoe hebben wij getreurd, door u verstoten en gescheurd. Het zijn woorden die het volk Israël ten tijde van Gideon gezegd zouden kunnen hebben. Ja, het had kwaad gedaan, wat kwaad was in de ogen des Heren. Maar ze hadden ook gedacht, ja, maar waar is God dan? En ook Gideon sprak dat zo uit. Dat God het volk vergeten had. Eigenlijk de beden hebben we ook gezongen. Geef Heer op dat van angst en strijd het beminde volk mogen zijn bevrijd. Mag die angst voorbij zijn. Bevrijd van dat onheil dat Midian geeft. En dan roept de Heere, of Midian geeft, dan roept de Heere Gideon. Gideon die aarzelt. Gideon die vervuld wordt met Gods geest. Gideon die op de bazuin blaast en een leger op de been brengt. Ja, en dan staat die strijd op het punt van aanbreken. Het duurt niet lang meer tot de tijd dat die twee legers tegenover elkaar komen te staan. Dan barst het los. Aan de ene kant die Midianieten, samen met Amalek en ook enkele woestijnvolken. En aan de andere kant Israël. Vier Israëlitische stammen om precies te zijn. 135.000 soldaten hebben een kamp opgeslagen in het dal achter de heuvel Moren. En bij de bron Harod zijn 32.000 mannen gelegerd. Mannen dus die gehoor hebben gegeven aan die oproep van Gideon. Toen hij het teken van de strijd blies op die bazuin. 135.000, 32.000 zijn grote getalen. Maar op het eerste gezicht wel een ongelijke strijd. Die strijd tussen Midian, een geoefend leger, en die mankrachten van Gideon zomaar opgeroepen vanuit hun tenten. Ongelijke strijd. Tenminste, zo lijkt het wel voor wie de manschappen heeft geteld. Maar wij weten dat de Heere met Gideon is. Zo heeft de Heere dit ook meerdere keren beloofd. Dus Gideon vertelt door de engel van de Heere, die hem verschenen is. De Heere heeft het ook bekrachtigd door verschillende tekenen. En dan doen die verschillen er niet toe. Eigenlijk wel heel goed te vergelijken met 1948. Toen die Joden die daar woonden aangevallen werden, nadat de staat Israël uitgeroepen was, van alle kanten een ongelijke strijd hebben gewonnen. We zien dat aan de kant van Gideon dus de Heere strijdt, de God van Israël. De God die zijn volk niet loslaat, toen niet, nu niet. Hiermee zeggen we ook gelijk dat het niet alleen een menselijke strijd is die daar geleverd wordt in die vlakte van Israël. De Heere is erbij, de Heere strijdt. En we mogen ook het gerust een geestelijke strijd noemen. Niet alleen omdat de Heere meestrijdt, maar het is een strijd tussen geestelijke machten in de hemelse gewesten. En daarbij komt nog dat de Heere God aan Israël duidelijk wil maken dat Hij de God is die zij behoren te dienen. En het is daarmee dus een strijd die op meerdere fronten gevoerd wordt. Dus die geestelijke strijd, de geestelijke in de hemelse gewesten, maar ook een strijd van God naar zijn volk toe. Nou, dat het een geestelijke strijd is, dat wordt ons al duidelijk gemaakt door het gebruik van de naam Jerubbaal. En zo lezen we dat in Richteren 7. Toen stond Jerubbaal, dat is Gideon, vroeg op. Jerubbaal, waarom staat er niet gewoon Gideon zoals ook elders? Nou, bewust. Die naam Jerubbaal heeft zijn vader Joas aan Gideon gegeven. Op de morgen, na de nacht dat Gideon dat altaar van Baal had afgebroken, die gewijde paal had omgehakt en zijn dorpsgenoten, zijn volksgenoten van plan waren om wraak te nemen en hem te doden. En toen zei Joas, ho, stop, als Baal God is, laat hij hem dan maar doden. En toen kreeg hij de naam Jerubbaal, omdat hij tegen Baal in verzet was gekomen. Dus niet toevallig wordt hij hier genoemd. Want Gideon die is in strijd. In strijd namens de God van Israël. In strijd tegen de Baal. Dus er is een geestelijke strijd gaande. Gideon, als richter van volk Israël, met de Heer aan zijn kant. En de Baal. De Baal die wraak wil nemen op Gideon, omdat hij dat altaar heeft afgebroken, die gewijde paal heeft omgehakt. Ja, de strijd is tussen de Baal en de Heere, de God van Israël. Eigenlijk zoals met Elia op de Karmel. En de vraag, ja, maar wie is nou werkelijk God? En wie is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde? Is dat de Heere? Of is dat toch die Baal, die vruchtbaarheidsgod? Wie heeft de macht? En dan speelt er eigenlijk nog iets. Een ander punt. Namelijk dat volk Israël zelf. Want de Heere wil Israël verlossen uit de hand van Midian, dat is één ding. Maar daarachter heeft hij het doel om het volk Israël weer terug te brengen tot het dienen van de Heere, de God van Israël. We zouden iets zeggen, dat is iets wat ja, na 48 eigenlijk niet echt gebeurd is. Israël heeft het land, mocht daar een staat stichten. Maar het dienen van de Heere, dat gebeurt in Israël toch niet in die mate zoals we misschien wel hadden gehoopt. Zoals de Bijbel ook zegt dat het eens zal gebeuren. Dat ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. En dat eens ook heel Israël verlost zal worden. Die tijd moet dus nog komen. We zien hier dat de strijd, ook bij Gideon, dus niet alleen gericht moet zijn op verlossing. Maar dat het ook gaat om bekering. De verlossing van Israël uit de macht van Midian en de bekering van Israël tot de Heere. Die twee dingen, die zijn voor de Heere belangrijk. Dus hij heeft zowel het oog gericht op Midian, wat verslagen moet worden, als zijn oog gericht op Israël, dat zich zal moeten bekeren. Verlossing en bekering. Het zijn twee aspecten, ja, die tot op de dag van vandaag spelen, wanneer dat evangelie van Jezus Christus wordt verkondigd. En niet alleen aan de Jood, maar ook aan de heiden, aan u, aan mij en aan ieder ander. Verlossing en bekering. Als kerk van Jezus Christus belijden we dat een mens in zonde ontvangen en geboren wordt. Dat daarom ook de toorn van God op hem rust. De mens is van nature in de macht van is. Een macht die alleen verbroken kan worden door het bloed van Christus. Dat is wat het evangelie ons leert. Het is hierom ook dat bijvoorbeeld Paulus zegt, want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Paulus weet, alleen het bloed van Christus, alleen de gekruisigde, kan mij verlossen uit die macht van de duisternis. We zouden dus gerust kunnen zeggen, het draait om het kruis van Christus. En wie aan het kruis van Christus voorbij gaat, ja, die loopt bij de Heere God vandaan. Maar wie ziet op de gekruisigde Christus, ja, die zal een gereinigd hart krijgen. Een hart dat gericht is op de Heere. We weten als het goed is dat het alleen mogelijk is geworden omdat de Heere Jezus aan het kruis de zonde van de wereld op zich nam. Hierdoor was Gods toorn over de zonde op hem. Hij droeg de straf om zondaren zalig te maken. En dan zegt Paulus erbij in 1 Timotheüs 1, van wie ik de voornaamste ben. Dan klinkt het evangelie. Christus is gestorven voor zondaren. En dan zegt Paulus, ja, en ik ben de voornaamste. Ik ben de grootste zondaar. Een vervolger, een verdrukker. Paulus die geeft daarmee aan, ik ken mijn positie ten opzichte van de Heere. Ik hoef me niet beter of heiliger voor te doen dan ik ben. Ik kan me helemaal niet beroemen op mijn zendingsreizen en op mijn ijver voor de Heere. Ik ben de voornaamste van alle zondaren. Een vervolger, een verdrukker. Hij kent zijn positie voordat hij die genade ontvangen heeft door Jezus Christus. Maar hoe is dat bij ons? Bij u? Bij jou? Kennen wij onze positie? Zijn wij ons bewust van onze schuldige staat? Beseffen wij ten volle dat wij verlossing nodig hebben om deel te hebben aan dat eeuwige leven? Hoe leeft dat bij u? Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor een mens daar niet zo zwaar aan tilt. Maar de Heere die tilt wel zwaar aan de zonde. De Heere tolereert de zonde niet. En hij ziet de zonde ook niet door de vingers. Maar hij biedt wel een weg ter zaligheid. Namelijk geloof in Jezus Christus. Wie gelooft in de Heere Jezus, mag door Gods genade zeker weten dat de Heere barmhartig is. Dat al die zonden vergeven zijn. Geen enkele eigen verdienste komt daaraan te pas. Die verlossing is des Heren. Zoals ook hier bij Gideon het de Heere is die zal verlossen. Zoals we ook eigenlijk wel mogen zeggen, ja, met 48 was het de Heere die Israël verloste van al die vijanden. Maar de Heere vraagt als antwoord op de verlossing, en die bijzonder ook als antwoord op de verlossing door Jezus Christus, om bekering. Hij vraagt, verlaat nou die weg die tot de zonde leidt. Blijf dan niet op die brede weg wandelen. Ga niet door die ruime poort in. Maar dien voortaan de Heere. Ga op de smalle weg. Dien de Heere. En hier zien we dat het evangelie ja, ten volle om Jezus Christus draait. De verlossing is alleen door Jezus Christus. En de mens kan alleen door Jezus weer recht voor God komen te staan. Jezus kan ons als het ware 180 graden omdraaien. En we zouden dat zo voor ons kunnen zien. Dat God als het ware achter ons staat, omdat wij met de rug naar God toegekeerd zijn, Maar dat we door het kruis kunnen draaien. Omdat Christus ons door het kruis wil laten draaien. Opdat we weer naar God gericht zijn. Opdat we zien, niet langer op onszelf, maar op de Heere. En ons hart hem toebehoort. Bij tot geloof komen, horen dan ook die beide aspecten. En ik hoop dat als u zegt, ja, maar ik geloof dat u die beide aspecten ook daadwerkelijk herkent in uw leven. Allereerst en bovenal dus die verlossing. Buiten onszelf moeten we die zoeken. In Jezus Christus. Nergens anders. En al zeker dus niet in onszelf, maar alleen bij Jezus. Maar terecht zegt Jacobus, in de brief die hij geschreven heeft, dat het geloof zonder werken dood is. Het moet samengaan. Het ontvangen van vergeving, van zonde, gaat samen met het dienen van de Heere God door naar zijn wil te leven. Je zou kunnen zeggen, het geloof in Jezus Christus zal moeten blijken uit onze levenshouding en onze daden. Eigenlijk ook heel simpel, ook heel logisch. Zichtbaar laten zijn dat we van Christus zijn. Zichtbaar laten zijn dat we niet van onszelf zijn, dat we niet van de duivel zijn. Ja, wat betekent dat eigenlijk? Ja, de verlossing is des Heren, maar die bekering, wat betekent dat? Het betekent een volkomen vertrouwen op de Heren hebben en een getrouw doen wat Hij vraagt. Ook als het tegen de eigen wil ingaat. Of indruist tegen dat wat vandaag gewoon geworden is. Oh, maar iedereen gaat toch naar die danceparties? Iedereen gaat toch samenwonen? Iedereen neemt toch zo'n pilletje? Iedereen neemt toch wat van het werk mee naar huis? Wat hij kan gebruiken? Iedereen die... Nee, niet wat iedereen doet. Maar wat vraagt God van ons? Hoe vraagt God dat wij leven? Daar gaat die bekering om. Het is iets dat we in eerste instantie niet bij Gideon terugzagen. Maar het is ook iets wat we bij een groot deel van zijn manschappen niet zien. Maar als we het lezen in Richteren 7, dan zien we dat er heel veel zijn met vrees en beven. Die het liefst ook huiswaarts willen keren. Die helemaal niet zoveel vertrouwen hebben op God. Ja, ze hebben die bazuin gehoord en ze zijn meegegaan. Maar eigenlijk geloven ze niet dat God door de hand van Gideon hen volkomen zal verlossen uit de macht van Midian. Ze zijn erbij, maar niet van harte. En net als die mannen wil eigenlijk de Heere God ook dat die mannen maar naar huis gaan. Hij wil ze er ook niet bij hebben. Ja, waarom? Is dat omdat mensen die met vrees en beven de strijd aanbinden, bij een overwinning hoog van de toren blazen? Ja, die heb je. Mensen die angstig zijn en mensen die het eigenlijk niet willen, maar als het dan goed gaat, als ze dan winnen van, nou, ik was erbij. Ik heb meegevochten. Maar de Heere die wil dat niet. Hij zegt dat ook met zoveel woorden. Hè? Hij zegt, anders zou Israël zich tegen mij kunnen beroemen en zeggen, mijn eigen hand heeft mij verlost. Het einde van vers 2 zegt de Heere dat. Hij wil dat niet. Ik wil die mensen er niet bij hebben. Die daar angstig zijn. Want stel je voor, dan laat ik ze winnen. En dan zeggen ze, ja, we hebben het eigenlijk zelf gedaan. Wij, met die 32.000 tegen die 135.000. Maar dus de Heere er alles aan gelegen dat dat niet gebeurt. Voor Israël moet duidelijk zijn dat de overwinning door de hand van de Heere is en geen eigen verdiensten. Want alleen dan zal het volk terugkeren tot de dienst aan de Heere. Daarom moet dat leger ook een aantal teruggebracht worden. Vooral zij die vrezen en beven moeten dus huiswaarts keren, opdat zij zich niet beroemen. Geen eigen verdiensten. Geen eigen verdiensten. Is dat iets wat wij ook duidelijk hebben? Helder voor ogen? Het is heel mooi en ik hoop dat u dat kunt. Dat u op uw leven kunt terugkijken. En dat u dan de conclusie kunt trekken. Ja, maar ik heb eigenlijk best wel christelijk geleefd. Ik heb met niemand ruzie. Ik heb eigenlijk nooit gestolen. Ik ben niet vreemd gegaan. Ik heb best wel christelijk geleefd. Maar dat betekent niet het eeuwig behoud. De Heer vraagt van ons om naar zijn wil te leven. Maar eigen verdiensten is niet de toegangsweg tot Gods koninkrijk. Alle roem is uitgesloten. Het is door die doorboorde handen van Jezus Christus. Alleen door die doorboorde handen van de Heer Jezus dat de weg naar Gods koninkrijk voor zondaren openstaat. Geen eigen verdiensten. Gideon maakt in de geschiedenis ten aanhoren van het volk bekend, hè, dat wie bevreesd en beeft huiswaarts moet keren. In de tekst treffen we dan een woordspeling aan. Hè, de manschappen van Gideon die zijn gelegerd bij de bron Harod, Garod. En dat betekent in het Hebreeuws beving. En ze worden opgedragen om zich te haasten naar het gebergte Gilead. Dan sommige uitleggers die menen dat hier het gebergte van Gilboa moet staan. En dat is inderdaad logischer. Maar wat ook mogelijk is, is dat we Gilad moeten lezen. En dat is te vertalen met vrees. En dan moeten zij die bevreesd zijn en beven, het gebergte van vrees en de bron van beving met haast verlaten. Weg. En als er dan 10.000 man overblijven, dan is de reactie van de Heere, ja, maar dat is eigenlijk nog te veel. Dat is nog te talrijk. De Heere wil duidelijk laten zien, ik geef die verlossing. En die 10.000 man, dat is te veel. Hij wil, en zo zegt de Heere dat, hij wil die 10.000 man uitzuiveren. We lezen dat in vers 4. He, laat hen afdalen naar het water, daar zal ik hen voor u uitzuiveren. Het woord wat hier gebruikt wordt, komt uit het jargon van de goudsmeden. He, de echtheid en de zuiverheid van het metaal werd getest door metaal in het vuur te houden. He, is dat nu ook wat de Heere met die overgebleven 10.000 mannen wil doen? Wil de Heere testen of ze voldoende vertrouwen hebben? Of ze niet bevreesd zijn? Ja, dat is een vraag die moeilijk te beantwoorden is. Want de zuivering die plaatsvindt, die wordt beschreven in een aantal versen die nogal moeilijk te begrijpen zijn. In allerlei commentaren wordt dan ook op verschillende manieren een oplossing aangedragen om tot het verstaan van die teksten te komen. Waar ze het eigenlijk bijna allemaal over eens zijn, is dat zij die gereed staan voor de strijd en dat zij die zich moedig gedragen, horen bij die 300 overgeblevenen. Maar daar heb ik juist mijn twijfels over. De reden is dat de verschillende commentatoren in hun uitleg gericht zijn op de strijd. En dat ze voorbij gaan aan dat woord uitzuiveren. Want dat woord is volgens mij niet gericht op de strijd, ook niet gericht op de verdiensten van de soldaten, maar heeft betrekking op het geloofsleven van die 300 mannen. Er is een Joodse uitleg en die geeft aan dat Gideon op deze manier het geloofsleven van de mannen kan onderkennen. Want wie op de knieën ging drinken, ja, dat waren zij die ook voor de Baal geknield hadden. En dan degene die God er niet bij wil hebben. Maar misschien is het antwoord eigenlijk wel veel eenvoudiger. In vers 4 lezen we dus dat de Heere de mannen zal zuiveren. Het is iets wat Gideon niet hoeft te doen. Gideon die kan dat ook niet doen. Want welke grond heeft Gideon om 10.000 mannen uit te zuiveren? Moet hij dat doen op uiterlijk? Ja, jij ziet er wel als een vrome Israëliet uit. Of moet hij dat doen op de manier waarop ze water uit de rivier drinken? Zo kunnen wij dat ook niet. Er kunnen onder u zijn die blijdenscategorisatie volgen, maar is dan aan de buitenkant te zien of het geloof waar is? En onder u die aangaan aan de avondmaalstafel, is dat aan de buitenkant te zien? Maar vers 4 zegt niet Gideon, maar de Heere. De Heere doet het. En de Heere die zal dat niet gedaan hebben op grond van uiterlijk of op de manier van drinken. De Heere ziet het hart aan. Hij zuivert op deze wijze de manschappen van Gideon. En dat is nog steeds de enige manier waarop de Heere de mens kent. Waarop hij dus ook u, jou en mij kent. Voor de Heere is de buitenkant niet interessant. Of je nu een toga aan hebben, of een zwart pak, of zo in de kerk zitten. Of van thuis meeluisteren, misschien wel liggend in bed. Vanwege ziekte of andere redenen. Voor de Heere helemaal niet interessant. Hij ziet het hart aan. Iets dat heel mooi zichtbaar is geworden in die geschiedenis, waarbij Samuel dus naar dat huis van Isaï moet gaan om een van zijn zonen tot koning te zalven. En steeds denkt Samuel, en de kinderen kennen die geschiedenis ook wel, van oh dat is hem. Staat er een geweldige stoere vent. Dat zal hem zijn. Dat is nog een echte koning. Maar de Heere die zegt steeds nee. Nee. Nee, niet die. Nee, Samuel, ook deze niet. En dan zegt hij, kijk niet naar zijn uiterlijk. Kijk ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Dat wil zeggen, ik heb hem niet uitgekozen om koning te zijn. En dan die, zoals we die hebben gehoord. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. En zo kijkt de Heere naar de mannen rondom Gideon. Zo kijkt de Heere ook naar u, naar jou en naar mij. Hij kijkt naar ons hart. En dan is eigenlijk dus de vraag, wat ziet de Heere dan? Wat ziet hij als hij nu naar uw hart kijkt? Is het een hart vol hoogmoed? Of een hart dat zich voor de Heere verootmoedigd heeft. Psalm 51 zegt dat de Heer een verbrijzeld en verslagen hart niet zal verachten. Dat is een hart dat niet trots is. Dat is een hart dat niet uitgaat van eigen kracht. Dat is een hart dat de zaligheid buiten zichzelf zoekt. Gemeente, dat is wat de Heer van ons vraagt. Er is een geestelijke strijd gaande. En wij maken daar deel van uit. In zonde ontvangen en geboren in de macht van de duisternis. Maar wat is het dan goed? Wanneer we bewust zijn van eigen zonde en tekortkomingen. En op die manier knielen bij de voet van het kruis. Smeken om vergeving van alle zonden. Bidden om de reiniging van het hart. Door het vergoten bloed van Christus. Wees nederig van hart. Zoek het heil bij Christus. Want dan, en alleen dan, zal die genade van God overvloedig ervaren kunnen worden. Zoek het niet in uzelf. Zoek het niet elders. Wees bewust, ik heb verlossing nodig. Want zonder verlossing ga ik verloren. Maar vanuit die verlossing geen roem. Niet doorgaan met zondigen. Zoals Paulus dat zegt, zal ik dan bij de zonde blijven? Nee, zegt hij volstrekt niet. Natuurlijk niet. Ze weten dat Christus zoveel voor ons heeft overgehad. Dat hij de hemel verlaten heeft om voor ons te lijden aan het kruis van Golgotha. Zouden wij dan nog meer zonde doen? Nog meer toevoegen aan zijn lijden? Natuurlijk niet. Dan is dat bekering. En is daar het gebed, Heere, help mij om getrouw te leven naar uw wil. Om uw lief te hebben. Boven alles. En de naaste lief te hebben als mezelf. En dan. Dan alleen zal Gods genade overvloedig ervaren worden. Nu en tot in eeuwigheid. Amen. Compliment aan de organist dat hij niet alleen goed geluisterd heeft, maar zelf over kon zetten van 56 naar 51. Bij de aankondiging versprak ik mij al en waarschijnlijk in de mail heb ik mij ook vertiept. Maar het komt wel goed en u trouwens hebt ook daarin goed de gang overgezet van 56 naar 51. We mogen in gebed de Heere de dank brengen die hem ook toekomt en ook voorbeden doen. Laten we zo in gebed gaan. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. In uw koninkrijk komen. Dat is wat we mogen weten en geloven, naar uit mogen zien. Omdat u het hebt gezegd en omdat de overwinning is behaald. Op de duivel, de macht der duisternis. Het lijkt zoiets zwaks, het kruis. Maar dank u wel dat wij mogen weten dat Christus daaraan het volbracht heeft. Dat hij ten derde dag ook de dood heeft overwonnen. Dank u wel dat wij mogen zien dat de Heere Jezus dat alleen gedaan heeft. En dat hij daar niets of niemand ook ons niet bij nodig heeft gehad. En dank u wel dat wij wel mogen genieten de vrucht van zijn lijden en sterven, die vergeving van zonde, verzoening, het eeuwige leven met u. Dank u wel voor de verlossing die uw zondaren biedt in uw Zoon Jezus Christus. En we vragen u genadig, Heere, laat dat in het hart van ons allemaal zo mogen zijn. Dat we dat mogen belijden en van hem verwachten, zien op het kruis van Christus. Heere, werk daarin zo met uw geest in onze harten. Dat we niet denken dat we onszelf kunnen verlossen of dat we mee moeten werken. Maar dat we weten en belijden Christus alleen. Door genade alleen. Heere God, daarin willen we u bidden. Ook om niet langer onszelf of de zonde te dienen, maar u. Wilt u ons vormen, opdat we meer en meer mogen lijken op onze zaligmaker Jezus Christus. Mogen doen wat u van ons vraagt, die goede werken die u van tevoren bereid hebt. U mogen dienen. Heere, zie ons zo aan. Dat zal het goed wezen, wanneer wij allen in alles wat we deden, zouden leven tot uw eer en tot zegen van mensen. Help ons daarbij. En dat we ook in alles u de eer en de roem geven. De lof, omdat u die toekomt. Heere, dat we ervan mogen getuigen dat het Jezus Christus is en niets of niemand anders. Vader wil daarin in ieder van ons persoonlijk in zegenen, de gemeente. Heere, wilt u daar zo werkzaam wezen. Ook hier in Ochten. Ook Heere, dat die mensen die u niet kennen, toch tot geloof ook mogen komen, u mogen leren kennen. Wil u zegen schenken zo over het missionaire werken, voor evangelisatie, voor zending, dichtbij maar ook veraf, dat u erbij wezen. Heere, wilt u zegenen, ook die broeders en zusters die te maken hebben met geloofsvervolging, dat ze toch ook een getuige mogen zijn. Vader, we bidden ook voor uw volk Israël. Uw volk dat u telkens weer hebt bevrijd, hebt verlost, terug hebt gebracht naar het land dat u aan Abraham, Isaac en Jacob had beloofd. Wat telkens weer bij u vandaan gaat. Heer, zoals wij dat ook doen. Want we zijn niet veel beter. Maar wilt u uw volk zegenen? Wilt u het bewaren? Ook in alle onrust die er ook nu weer is in het land. Maar wil uw volk ook thuis brengen? Maar bovenal, Heere, bij u brengen. Dat ze u mogen dienen. In uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Vader, wees zo met deze wereld waarin we leven. Zoveel mensen op de vlucht zijn, waar zoveel strijd is. Wees u erbij. Wilt u de dingen leiden en geven dat de hulp ook op de juiste plekken mag komen. Ook bij al die vluchtelingen die in gebieden zitten waar ja, de winter gaat toeslaan. Heer, wees u daarin genadig en help ons hier om het goede te doen. Vader, we leggen dat bij u neer. Tezamen, Heer, ook met ons gebed wat we op ons hart hebben. Het gebed voor geliefden, voor zieken, voor rouwdragenden. Voor hen die te maken hebben met allerlei moeite, thuis, in het huwelijk, op het werk, op school. U weet het. U kent de dingen van ons hart. Gaat u met ons mee. Heer, want dan kunnen we alles aan. Zoals u dat eigenlijk door Gideon ook laat zien. Dat als u erbij bent, dat we niet angstig of bevreesd hoeven te zijn. Want u bent toch met ons. En dank u wel dat u in Christus met ons bent. Immanuel, dank u daarvoor. Vader, wil dan zo ons gebed verhoren. Maar laat bovenal uw wil mogen geschieden. In ons en in de gemeente en in deze wereld. Dat is, Heere, het allerbelangrijkste. En zo bidden we u dat in Jezus' naam. Amen. Krijgt de gelegenheid om uw gaven te geven. Als sluitend aan de collecte willen we zingen van Psalm 19. We zingen van Psalm 19 en we zullen daarvan zingen het vijfde vers. Des Heren vrees is rein, dat wil niet zeggen de angst voor de Heren, maar het ontzag voor de Heren, dat is rein, dat is zuiver, dat is goed. Want zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Wie echt ontzag heeft voor God, wie zo echt bezig is met God, zijn naam beleidt, die geeft, ja, die krijgt van God heil dat eeuwig is. Dus Psalm 19, het vijfde vers. We mogen van hierheen gaan in vrede, ziende op het kruis van Christus en ontvangende de zegen van de Heere, onze God. De Heere zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.